Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Erik Roddenhoff, topman van DPG Media. Door de overname van concurrent Sanoma begin dit jaar werd DPG het grootste mediabedrijf van Nederland. Ik vraag Erik Roddenhoff of hij zich ook tijdens deze coronacrisis blijft richten op nieuwe overnames. DPG, voor de mensen die nog wat inzicht in de portefeuille nodig hebben, onder andere bedrijf achter de Volkskrant, het AD, maar ook Independer, Donald Duck, het hoort er allemaal bij. En dat kan ik zeggen omdat er nu dus groen licht is voor die overname van Sanoma. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Wat bedoel je? De goedkeuring?
De goedkeuring, ja, want dat laat natuurlijk op zich wachten.
Dat heeft 3-4 maanden geduurd. En de toezichthouder ACM kijkt of onze positie niet te groot is. Of we ons marktmacht kunnen misbruiken. En dat soort zaken. En ze hebben geconstateerd dat dat allemaal niet zo is. En dus groen licht gegeven in één keer, zonder enige voorwaarden. En daarna begin je aan een nieuw bedrijf.
Dat viel jou reuze mee, dat er niet toch alles versleuteld hoefde te worden en dat je in één keer groen licht kreeg, begreep ik?
Nou, dat hadden we vooraf verwacht. Hè. Je doet die verwachting vooraf. En de ACM moet gewoon zijn werk goed doen. Dus bij elke overname weten we dat je daar 3-4 maanden wel de tijd moet geven om het werk goed te laten gebeuren.
Er zijn de afgelopen tijd ook fusies geweest, overnames geweest, waarvan een van de partijen dacht, hey, dat is in het huidige perspectief toch aan de hoge kant, die prijs. Daar moeten we proberen vanaf te komen. Nu waren er toen DPG Sanoma overnam al mensen die zeiden 460 miljoen voor merken die het, wat lezersaantallen betreft, moeilijk hebben, gehalveerd zijn. Bijvoorbeeld Margriet en Libelle hebben het al een tijdje lastig. Is het niet ook heel veel geld?
460 miljoen heb ik niet op mijn bankrekening staan. Dus het is echt damn veel geld. Maar je moet een plan hebben met die merken. En daar hebben we natuurlijk vooraf heel lang over nagedacht. Van wat willen we met die merken doen? Wat kunnen we daar dan mee verdienen? En rechtvaardigt dat die prijs, wat ze in het verleden hebben gedaan, dat is historie. Dat interesseert me eigenlijk zelf niet zo heel veel.
Verwacht je dan ook dat bijvoorbeeld die oplage weer echt kan groeien? Of denk je dat je met een krimpende oplage meer geld kunt verdienen?
Nee, ik denk dat de oplage kan groeien. En ik denk dat alle nieuwsmedia dat elke dag nu aan het bewijzen zijn. Kijk, wat wij vaak doen is, en dat doe jij ook in je hoofd, maak je de verbinding dat het papier is. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het gaat erom, is die content zo goed dat mensen dat willen blijven lezen? En wij zien met onze nieuwsmedia dat die gewoon weer zijn gaan groeien. En groeien in abonnees, groeien in inkomsten, groeien in rendement. En wij denken dat dat ook met deze titels kan. Het zijn belangrijke titels voor de Nederlander.
Maar het medewerkersbestand gaat niet groeien, denk ik, toch? Want het idee van zo'n fusie is toch dat er synergievoordelen worden?
De synergievoordelen zijn heel belangrijk. En die synergievoordelen dienen om weer te kunnen investeren. Dus ja, je hebt geen twee CEO's nodig. Er is er maar eentje nodig.
En daar begint de goede kant gevallen.
Ja, dus die viel voor mij net aan de goede kant. Maar daar begint synergie. Hè. Dus je hebt heel veel dubbele functies en daar heb je er maar eentje van nodig. En dat is altijd vervelend, want dat betekent dat het voor één iemand zijn baan verdwijnt. Aan de andere kant gaan we enorm investeren in het digitaliseren van de merken. Ik geloof dat wij op dit moment naar meer dan 100 IT'ers op zoek zijn. Dus ja, het is een beetje reorganiseren is nooit leuk, want het raakt mensen. En die mensen heb je het over hun baan, over hun toekomst. En aan de ene kant moeten er banen verdwijnen, aan de andere kant komen er weer banen bij.
De redacteuren, of die nu in vaste dienst zijn of op freelance basis voor al die merken werken, gaan die ook meer verdienen? Er is een afspraak gemaakt bijvoorbeeld tussen medewerkers van de omroep en de vakbond en de werkgevers, dat die meer gaan verdienen. De lonen gaan omhoog, ook voor freelancers. Gaat DPG dat voorbeeld volgen?
Soms wel, soms niet. Hangt een beetje af. We hebben heel arsenaal aan merken. Kijk, de meeste van onze medewerkers zitten.
Jij zegt soms wel, soms niet. Hier is een bodemtarief.
Voor de freelancers, voor de vast personeel. Kijk, ons vaste personeel heeft gewoon een cao. En die stijgen over het algemeen. En dat zal zo blijven. Onze freelancers hebben een individueel afgesproken tarief. En natuurlijk is er altijd discussie over de tarieven. En er zijn bodemtarieven die wat omhoog moeten. En dat is gewoon zo. En aan de andere kant zijn er ook freelancers die bij ons in de categorie sterren vallen. Die hoeven niet zo nodig.
Er zijn ook freelancers, sterren of niet, die een stuk schrijven voor de ene kant, maar omdat DPG zo ontzettend groot geworden is, dat stuk overal terugzien. Ja. Hè? Want dat kan. Je kunt de kopij delen. Ja. Dat gebeurt op grote schaal. Ik ben zelf ook een nieuwsjunk. Dus dan denk ik, dat heb ik daar al gelezen. Nu zie ik het hier weer terug. Ziet die freelancer daar ook nog wat van terug?
Nou, we worden nu wel zo groot dat dat in contracten moet worden vastgelegd. En dat hebben we ook afgesproken. Dat we onze regelingen daarvoor iets gaan aanpassen. Omdat de kans is aanwezig dat je artikel wordt doorgeplaatst. En dat kan gekke vormen aannemen. Hè, als iedereen het opeens over begint te nemen. Dan snap ik wel dat een freelancer daar wat van wil terugzien.
En met de grote horen daarbij dan?
Met de grootte van ons bedrijf. Ja, kan je niet meer zeggen één voor alle voor één. Er moet wel wat over worden afgesproken. Dat betekent dat er een soort doorbelastingstarief gaat komen.
Ik stelde net al vast, en jij volgens mij ook op de vraag van Niels Koerts van IAX, dat DPG redelijk ongeschonden door de coronacrisis is gekomen. Kun je daar wat cijfers aan plakken? Hebben jullie bijvoorbeeld toch veel advertentieinkomsten zien verdampen?
Nou, redelijk ongeschonden is, er is gewoon 65 miljoen aan advertentieomzet verdwenen. Dat is heel veel geld. Alleen, we hebben heel veel andere inkomsten die dat konden opvangen. En natuurlijk hebben we ook wel wat gelet op onze uitgaven. We hebben minder sportpagina's gemaakt omdat er gewoon geen sport was. Dus daar hebben we wel op bezuinigd. En we hebben meer inkomsten vanuit onze lezersmarkt en vanuit onze online services. We hebben die klap goed op kunnen vangen.
Jullie hebben volgens mij, als ik goed geïnformeerd ben, een potje gemaakt van de winst van vorig jaar opzij gezet om de coronaklap op te vangen. Dat was 129 miljoen.
Ja.
Daar zit dus nog wat in. Je was uitgegaan van een donkerder scenario.
Ja, we waren uitgegaan van een veel donkerder scenario. Ik denk iedereen, toen de eerste lockdown kwam. Het was de adverteerders annuleerden massaal. Dus dan ga je toch nadenken over de continuïteit van je onderneming. Nou, nu blijkt dat dat we dat potje niet nodig gaan hebben.
Nee, maar jij vertelde net in een ontboezeming dat jij ook voor de televisie zit en dan reclame stelt. En kijk, dat trekt het al een beetje aan.
Ja.
En wat is dan jouw conclusie?
Nou, het trekt aan. Hè. Dus we hadden half maart stortte het helemaal in. In de zomer leek het erop alsof de adverteerders het allemaal aan het inhalen waren. Hè. We gingen ook niet op vakantie. Dus toen kwamen er weer opeens heel veel advertentieinkomsten. Dat trok eigenlijk goed door. Deze tweede semi-lockdown die we nu hebben, lijkt het toch op dat de adverteerder ook geleerd heeft om ermee om te gaan. En we zien dus wel annuleringen van winkels die gewoon dicht zijn. Of bedrijven, restaurants, die zijn gewoon dicht. Dan ga je ook niet adverteren. Maar we zien ook heel veel adverteerders blijven. Dus ja, het is nog steeds niet op het niveau van vorig jaar. Maar het is ook niet zo slecht als half maart.
Of hebben media ervan geleerd en gedacht, ja, beter een adverteerder die wat minder betaalt, maar die wel iets te adverteren heeft, dan helemaal geen adverteerder. Dus worden er flinke kortingen gegeven door DPG?
Ongetwijfeld. Alleen
korting. Dat weet
je
toch wel?
Er zullen zeker kortingen worden gegeven. Alleen korting is altijd gevaarlijk. Een adverteerder vergeet die niet. Dus, dus liever geen kortingen. Zullen her en der gegeven zijn, maar liever niet.
We hadden het net al even over de schaalgrootte van DPG. Dat wordt in Nederland een steeds groter bedrijf. Daar horen andere afspraken bij. Maar de strategie is erop geënt om een beetje de strijd aan te kunnen gaan met de hele grote Amerikaanse techreuzen. Kun je überhaupt even aangeven hoe DPG te maken heeft met, ik noem maar wat, Google, Facebook? Waarom is dat problematisch?
Nou kijk, eigenlijk we afgelopen 10 jaar zijn we allemaal gaan digitaliseren. En we komen er nu achter dat die Amerikanen waar we toen zo goed bevriend mee waren ook een dark side kennen. En die dark side die merken we in de samenleving. Nep nieuws, nep advertenties. Maar die merken wij ook bij mediabedrijven. Eigenlijk overal moeten wij toegang betalen tot de consument. Hè? Dus als je een app downloadt van DPG, dan vraagt de App Store, en daar zijn er maar twee van in Nederland, die van Google en die van Apple, vragen toevallig allebei 30% van de omzet. Nou, ik weet niet hoe het met BNR is, maar mediabedrijven maken geen 30% marge. Dus je kan simpel doorrekenen, stel dat je daarvan moet leven, dan kan dat gewoon niet. En andere betalingsdiensten zoals Ideal of PayPal vragen een procentje. Dus dit geeft gewoon aan dat er marktmacht is. En die marktmacht die werkt niet altijd goed door voor mediabedrijven.
Hoe ga je proberen Google en Facebook en dat soort grote bedrijven dan te omzeilen? Hoe ga je proberen direct toegang tot de consument te verkrijgen zonder daarvoor afhankelijk te zijn van die grote techreuzen?
Dat is onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid. En dat doen we door enerzijds groeien. Je kan overgeven. En dan heb je het over kruimeltjes die je oppakt. Of je kan gaan groeien. Met die groei haal je synergie, kostenvoordelen. Die kostenvoordelen investeren we in goede digitale producten. En met al dat bereik bij elkaar weten we gewoon zeker dat die adverteerder nog steeds naar ons toe wil komen. En dus ook bereid is om dat buiten die Amerikaanse partijen om te doen. En wij hebben gewoon met elkaar gezegd, we gaan ons niet overgeven. We gaan gewoon er tegenin. Het is misschien een moeilijke strijd, maar we hebben een dure plicht om al onze merken naar een volgende generatie te brengen.
Maar enerzijds bind je dus de strijd aan met die grote bedrijven. Anderzijds gebruik je ze toch ook door je eigen inhoud verder te brengen. Er zullen toch heel veel mediamerken onder DPG-vlag ook proberen om via Facebook of via Google of via alle andere sociale media lezers te bereiken.
Nee, dat is ook absoluut waar. Dus die bedrijven zijn niet alleen maar negatief. Ik zei, er is een dark side, maar er is natuurlijk ook een goede side. En in het vorige onderwerp hadden jullie een discussie over YouTube, dat de vloggers niks meer kunnen verdienen. In de hele discussie kwam hoeveel geld YouTube wel niet verdient, niet aan bod. Dus die verdienen pakken met geld over de rug van die YouTubers, die dan nu niks meer door de reclamewetgeving zouden kunnen verdienen. En die vraag moeten we onszelf goed stellen. Die mensen maken media, alleen iemand anders verdient eraan. Onze publieke omroepen staan massaal op YouTube. Allemaal voor het goede doel, om het zo maar te zeggen. Alleen die Amerikanen worden er schrikbarend rijk van.
Daar moet je over nadenken. Daar kun je misschien iets tegenover stellen. Hoort daar overheid ingrijpen bij? Want John de Mol heeft dat eerder gezegd. Hè, die is met Talpa van plan om ook een soort imperium te bouwen dat tegenwicht kan bieden. De NVA heeft eerder al gezegd, laten we daar niet naïef in zijn. Wat hoort daar dan bij voor overheid ingrijpen?
Nou, er hoort voor iedereen wat bij. Hè. Kijk, als commercieel bedrijf moet je nooit op de overheid gaan wachten. Dus voor ons hoort daarbij, kies je strategie en word onafhankelijk. Punt. Hè, dus voor ons hoort daarbij groeien. Voor de Nederlandse samenleving, voor de overheid hoort daarbij, willen we dit? En ik denk dat we met z'n allen constateren dat we dit niet willen. Ik geloof dat elke toezichthouder in de wereld ongeveer onderzoek doet naar de marktmacht van al deze partijen. En die moeten dus ingrijpen. Alleen we weten bij de overheid dat het over het algemeen niet in een jaartje gebeurt. Dus als bedrijf moet je daar niet op zitten wachten.
Nee, maar wat kun je dan als bedrijf concreet bouwen? Een platform dat de strijd aan kan met Google, met YouTube? Want dat is nogal een overtuiging om te denken dat je dat dan kunt winnen.
Nou ja, kijk, onze merken, nu.nl, Volkskrant, Trouw, AD, dat zijn allemaal lokale, betrouwbare media. En de consument komt elke dag in grote getalen. En wij groeien als kool digitaal. We moeten alleen ons verdienmodel ook digitaal kloppend krijgen.
En het klopt nu niet?
En het klopt niet, omdat we te veel marge moeten afdragen aan die grote partijen. Nou, als wij zorgen dat die grote partijen daar gewoon niet meer tussen zitten, dat de adverteerder rechtstreeks bij ons komt, en als wij groot genoeg zijn, dan is dat ook het ook waard voor die adverteerder. Ja, dan zijn we daar niet meer van afhankelijk. Ja. En dan kan je dus je eigen toekomst kopen.
Is de positie die Google wereldwijd inneemt te vergelijken met de positie die DPG in Nederland inneemt, namelijk de slok op dat alle andere kleinere mediabedrijven in Nederland zo meteen afhankelijk zijn van DPG?
Nou, in Nederland is Google de grootste en daarna Facebook en daarna YouTube. Dus DPG komt denk ik in het rijtje niet voor. Dus we moeten er vanaf dat je een Nederlands mediabedrijf bent, als je een Nederlands merk hebt. Dat is echt onzin.
Even zo, jullie zijn geen Belgisch mediabedrijf wat jou betreft?
Nee, wat mij betreft
wat
niet.
Wat zijn jullie dan?
We zijn gewoon een mediabedrijf met Nederlandse merken.
Ja, maar zo kan ik het ook.
Ja, zo kan je het ook. Maar zo haal je Google eruit. Maar Google is gewoon in Nederland toch dominant, of niet?
Nee, maar ik werk ook bij een radiozender. Ik zou dat geen Nederlandse radiozender willen noemen. Het is gewoon een radiozender.
Juist.
Heel goed. Oké. Nou, ik leer snel. Ik ga nu naar 3 dilemma's.
Ja.
Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan toelichten waarom je daarvoor gekozen hebt. De papieren krant blijft nog wel even de norm, of binnenkort zijn digitale abonnees in de meerderheid?
Digitale abonnees zijn in de meerderheid.
Wij focussen ons voorlopig op de integratie van Sanoma, of we lijven op korte termijn de FD Media Groep in.
Ik zou dat laatste hopen, maar het is het eerste.
Donald Duck of nu.nl?
Gewetenskwestie. Voor mij nu.nl, voor mijn zoon Donald Duck.
De gast is Erik Roddenhoff, die staat aan het hoofd van DPG. Er zit wat interessants in die dilemma's. Daar heb je natuurlijk ook het mes op de keel gezet. Maar laat ik dan dicht bij mijn eigen huis beginnen, namelijk de FD Media Groep. Hoop je daarop?
Ja, FD Mediagroep is een verrassend mooi bedrijf. En ik maak altijd intern bij ons het grapje. Eén keer per jaar trekken we naar de eigenaren van de FD Mediagroep. En vragen we, en één keer per jaar worden we weer naar huis gestuurd. Maar een bedrijf als de FD Mediagroep zou heel goed bij DPG passen.
En je blijft gewoon trouw ieder jaar een keertje komen om te worden afgewezen, begrijp ik.
Ja hoor, de aanhouder wint.
Oké, maar het staat natuurlijk voor een grotere ontwikkeling. Want ik noem nu de FD Media Groep, omdat dat voor in mijn hoofd zit. Maar jullie zijn dus voortdurend op zoek naar potentieel interessante mediabedrijven die je aan de ring kunt dreigen.
Nou, kijk, alles moet gefinancierd worden, dus dat gaat niet zomaar. We zijn wel continu aan het kijken hoe we onze strategie kunnen versterken. En welke merken daarbij passen. En zo zijn we ook bij nu.nl gekomen. Alleen, je moet ook continu bezig zijn met wat je nu hebt, dat voldoende is. En dat is nu voldoende. Dus we kunnen vooruit.
Ik denk dat heel veel titels wel te verklaren zijn. Of nu Donald Duck is, of nu.nl, of Margriet. Maar dat een paar jaar geleden toch wel wat mensen de wenkbrauw hebben gefronst bij zoiets als Independer.
Ja.
De topman van Independer heeft het ook in dit programma wel eens uitgelegd. DPG heeft het wel eens uitgelegd. Maar is dat niet toch ook vooral bedoeld om risico's te spreiden, om juist iets minder afhankelijk te worden van advertenties?
Ook. Kijk, in onze strategie is het heel duidelijk. We zetten op drie inkomstenstromen. Lezersmarkt, advertentiemarkt en online services. En we hadden het net over de effecten van de coronacrisis. Ik ben blij dat we drie inkomstenstromen hadden. Als we alleen advertentieinkomsten hadden gehad, dan hadden we maatregelen moeten nemen. Dan hadden we het niet zo makkelijk doorgemaakt. Dus dat speelt mee. Anderzijds is het ook belangrijk dat die merken versterkt kunnen worden door ons. Nou, en dat kunnen wij.
Ja, maar voor de mensen die de uitleg de vorige keer niet hebben gehoord, waarom hoort Independer bij een mediabedrijf als DPG?
Nou, eigenlijk moeten we dan wat langer terug in de tijd. Hè. Vroeger stonden onze kranten vol met auto's, tweedehands auto's. Ze stonden vol met huizen. Dus eigenlijk zaten we al heel lang in die markt. Toen hebben we even niet zitten opletten. En voor je het weet stonden al die huizen op Funda en op Autotrek. Eigenlijk hebben we gedacht, hey, dit hoort toch wel dicht bij ons. Laten we dat terugnemen. Nou, zo kwamen we met Autotrek en zo kwamen we met Independer, Tweakers. En eigenlijk zijn ze allemaal de kern. Hebben ze allemaal dezelfde kern. Wij helpen mensen een moeilijke beslissing makkelijk te maken. En dat doen we eigenlijk ook met nieuws. We informeren, we helpen. Dus qua DNA past het heel goed bij ons. Aan de andere kant zie je ook dat online bedrijven echt heel veel geld uitgeven aan marketing. Aan mediabedrijven. En toevallig zijn wij een mediabedrijf. Dus wij kunnen natuurlijk ook Independer helpen met advertenties. En zo versterken we elkaar.
Je noemt nu Independer, je noemde net ook even Funda. Ik dacht meteen 1-1 is 2, want je komt hier dan één keer per jaar om FD Mediagroep over te nemen, zonder succes. Maar tot voor kort kon je dan gewoon een verdieping hoger kijken, want Funda zat hier. Heb je daar dan je oog op laten vallen?
Is wel eens in onze gedachten voorbijgekomen, ja.
Maar onbetaalbaar, onhaalbaar, onwil.
Onhaalbaar.
Waarom is dat onhaalbaar?
It takes two to tango. Je hebt een koper en een verkoper nodig. En net zoals bij het FD is er even geen verkoper. Nee. Nou ja, dan houdt het even op.
Is het geld na zo'n deal als met Sanoma, 460 miljoen, dan ook even op?
Ja.
Ja? Dat betekent dat er voorlopig weinig gaat gebeuren.
We moeten het eerst goed terugverdienen.
Ja. Valt er nog iets te verdienen met puur papieren kranten? Dat is een discussie die denk ik al bijna inmiddels zo oud is als de papieren krant zelf. Namelijk wat de toekomst van die papieren krant nog is. Ik heb jou een keertje in een interview horen zeggen dat je doorgaat tot de allerlaatste snik. Zolang er nog lezers zijn die op een papieren krant zitten te wachten, zijn er papieren kranten. Dat klinkt bijna alsof je er geen rekensom op los hoeft te laten, want die papieren krant, ja, dat hoort er gewoon bij.
Nee, we rekenen daar continu aan.
Oh,
en vroeger had iedereen een krant en nu zijn dat veel minder mensen. Maar er zijn bij ons heel veel titels die zelfs op papier gewoon groeien. Een goed voorbeeld is Trouw. Maar de Volkskrant daalt ook al nauwelijks meer. Op papier, die groeien digitaal en in print. Nou, meerderheid daalt in print en groeit in digitaal. Maar wat we wel zien, is dat die dalingen af beginnen te vlakken. We hebben wel steeds meer mensen die fan zijn. En ook niet alleen ouderen, maar ook mensen die zeggen van, ik lees de hele week digitaal, maar op zaterdag, dan wil ik hem op de deurmat hebben.
Maar een afnemende daling is in dit landschap al heel goed nieuws.
Ja, maar dat is al heel lang zo. En we roepen dat ook al heel lang, maar ja, media kwelt zichzelf graag. Dus er wordt al heel lang geroepen dat kranten dood zijn. Ik denk dat sinds ik bij DPG werk, Ja, de kranten al 10 keer dood zijn verklaard. Maar ze zijn er nog en ze zullen blijven.
Wordt er veel verdiend met digitale kranten?
Ja, maar er zit wel een maar
aan. Je voorhoofd.
Ja, omdat er een maar aan zit. We kunnen, stel dat er een samenleving is met alleen maar digitale abonnementen, dan kunnen we daar nog niet van leven. Dus we leunen nog steeds wel op de printinkomsten. En dat is steeds beter aan het uitbalanceren. Hè, dus dat wordt steeds beter. Maar nog niet goed genoeg.
Hoe lang duurt het voordat je zegt, hè, in aanvulling op wat jij net al stelde, dat mensen op zaterdag nog zitten te wachten op zo'n papieren krant? Dat je zegt, het Parool bijvoorbeeld, mooie krant, die houden wij in de lucht, digitaal, en op zaterdag kiezen we voor papier.
We rekenen dat voor al onze titels regelmatig door wanneer die dag is.
En die is dag nog, komt er.
Maar, ja, ooit zal die er komen, maar die is nog ver weg.
Wat niet zo heel ver weg is, sterker nog, hij is bereikt, de top van het bedrijf. Jij bent nu de man die de lijnen uitzet, en dat is niet meer van Tilo, die dat 30 jaar gedaan heeft. Hoewel daar verschillend over wordt gedacht. Ik zie jou ook al een beetje fronzen. In Belgische media stond het mooi, van Tilo lost de rol absoluut niet. Volgens mij dat een Vlaamse uitdrukking. Wat is jullie verhouding nu binnen het bedrijf?
Kijk, Christian is onze eigenaar en nog steeds de grote aanvoerder, om het zomaar te zeggen. Alleen we zijn een heel groot bedrijf geworden. En Christian heeft mij gevraagd om het bedrijf dagelijks te runnen. Om te zorgen dat de strategie wordt uitgevoerd, dat we door die digitalisering heen komen. Christian bemoeit zich nog steeds dagelijks met de kwaliteit van onze producten. Ik heb vanochtend toevallig nog een gesprek gehad waarbij ik de hoofdredacteur van de Story vroeg om te helpen, samen met Christian, om te kijken hoe we het blad kunnen verbeteren. Dus we zijn Christian is altijd aanwezig, en maar goed ook, want zoveel passie voor media als hij heeft, daar drijft wel een bedrijf op.
Maar het is heel ouderwets gedacht misschien, maar uiteindelijk moet toch één iemand ergens knopen doorhakken. Dus wie is dan de baas?
Ik.
Hij is heel lang de essentie geweest van het bedrijf.
Oh ja, we zijn heel vaak niet eens. En dan mag ik het beslissen. Dus iedereen die altijd vraagt wie neemt de beslissing, zeg ik altijd ik.
Heeft er al eens een keer spijt van gehad dat jij nu de baas bent?
Oh, vast. Hij zal vast wel een keer vervloekt hebben. Maar we doen dit al met z'n tweeën al vrij lang. Ik denk nu inmiddels 1,5 jaar. En het bevalt ons supergoed. Deze verstandhouding. Het bevalt mij heel goed, het bevalt hem heel goed. We hebben onze verschillen van opinie. En daar kunnen we heftig over discussiëren met elkaar. Maar tot nu toe gaat dat goed.
Wat heeft hij meegegeven uit zijn ervaring?
Poeh.
Ja, diep ineens, hè?
Ja, diep. Heel diep. Heel diep. Waar passie. Je moet je bladen lezen. Je moet je producten kennen. Dus het gaat bij hem altijd over het product. Altijd. En dat heb ik van hem geleerd. En daar leer ik nog elke dag van. Ik had vorige week een discussie tussen Christian en de hoofdredacteur van het AD over lettertypes. En toen vroegen ze op een gegeven moment, en wat denk jij daarvan? En ik dacht alleen maar, welk verschil zit ik naar te kijken? Dus die passie, dat maakt DPG.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Erik Roddenhoff, topman van DPG Media. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Wouter Vos, die samen met zijn broer directeur is van Europarks. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.